Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Gerben Edelijn. Hij is de topman van Thales. Het technologiebedrijf staat op het punt een unieke samenwerking aan te gaan met de Duitse overheid. Ik vraag Edelijn hoe hij deze grootste order ooit voor zijn bedrijf heeft binnengehaald. Nog even kort voor de luisteraars die uw bedrijf niet kennen. Wat maakt u precies?
Nou, Thales is een wereldwijde multinational die zich vooral met technologie voor de veiligheid bezighoudt. En dat kan op allerlei terreinen zijn. Het kan in de lucht zijn, veilig vliegen. Het kan op de grond zijn met treinen, veilig rijden. Maar het kan ook zijn voor defensie. In Nederland zijn wij voornamelijk actief voor zo'n 70% voor defensie en de andere 30%. Dat doen we bijvoorbeeld voor de spoorwegen, voor ProRail, de overchipkaart in Nederland.
Ja.
Maar ook veel cybersecurity.
Maar in Nederland ligt dus de nadruk eigenlijk op het ontwikkelen van systemen voor defensie.
Ja, dat klopt. Dat komt omdat wij daar historisch eigenlijk groot in geworden zijn.
Hollandsignaal.
Dat doen we al 100 jaar, inderdaad. Al 100 jaar werken we voor de marine, de Nederlandse marine. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen 100 jaar met heel veel succes gedaan. En vooral de afgelopen 30 jaar zijn we daar wereldwijd groot in geworden.
Ja, even voor duidelijkheid, u maakt geen wapens, hè?
Nee, wij maken marinesystemen met name. En marineschepen over het algemeen zijn die bedoeld om de zee te beveiligen. En dat is een plicht die ieder land heeft, als je een stuk zee hebt althans. Om te zorgen dat er veiligheid op zee is. Dat er geen piraten hun werk kunnen doen. Dat er geen illegale visserij kan zijn. En die veiligheid op zee, het veilige varen, daar heb je marineschepen voor nodig. En op zo'n marineschip staat wel een kanon. Die maken wij dan niet. Maar nee. We moeten ook eerlijk zijn. Die staat wel
die
op dat schip.
Ja. En
wij zorgen er ook voor dat het kanon dat doet. Om te zorgen dat uiteindelijk ook de bemanning beschermd wordt.
Ja, en u maakt eigenlijk de systemen. Zodat die marineschepen kan zien wat er op zee gebeurt.
Ja, wij noemen dat eigenlijk een overzichtsplaatje. Wat we maken. Zodat een schip eigenlijk ook voor zijn omgeving veiligheid kan bieden. Die opereren vaak in een groter geheel. Een scheepsverband. Meerdere schepen die ze moeten beschermen. En zij kijken dus eigenlijk in de hele omgeving om zich heen, zowel boven water als ook onder water, om te kijken van ja, wat zijn de dreigingen?
Een soort van Google Maps van dat is daar, dat is een vijand, dat is geen vijand. En zo moet ik het zien eigenlijk?
Ja, zo moet u dat zien, want uiteindelijk, kijk, daar vliegen ook gewoon verkeersvliegtuigen. En dat zijn natuurlijk geen vijanden.
Nee, die moet je niet neerschieten.
Maar daar kunnen ook inderdaad vijandige objecten tussen zitten.
Ja, dat was een goed jaar voor u. U tekende onder meer een grote order voor de Britse marine. En staat op het punt om ook de grootste order in de geschiedenis van uw bedrijf te tekenen. Kom ik zo meteen op, maar eerst maar even naar de Britse marine. Wat gaat u daarvoor doen?
Wij gaan daar 5 fregatten voor leveren. Type 41 fregatten voor de Engelse marine. En dat was in die zin heel belangrijk voor ons. Omdat dat de eerste keer is eigenlijk dat de Engelse marine dat buiten Engeland heeft aanbesteed.
Oké, dan gaat u ook systemen voor ze ontwikkelen wederom?
Ja, wij gaan daar een systeem dat we in ons portfolio hebben, gaan we daar leveren inderdaad. Dus dat is niet een nieuw ontwikkeld systeem, maar er zitten altijd wel lokale aanpassingen in.
Ja, u zegt voor het eerst in de geschiedenis is het buiten Groot-Brittannië dat het gemaakt wordt. Was het moeilijk om die orde binnen te slepen?
Ja, we zien dat eigenlijk we een beetje gebruik hebben gemaakt van een window of opportunity dat de Engelse overheid zei van wij willen eigenlijk goedkopere systemen hebben. En niet meer alles laten specifiek op onze specificaties laten maken. En daar hebben wij gebruik van gemaakt. Door eigenlijk een van onze standaard producten die we hebben aan te bieden. En vervolgens die heel goed te pitchen aan de Engelse overheid. En dat contract hebben we gewonnen.
En het voordeel is misschien ook wel dat u een van de weinige bedrijven in de wereld bent die dit soort producten maakt ook.
Ja, er zijn er in zeg maar de West-Europese wereld best wel veel. Maar ja, eigenlijk zie je dat meerdere van onze concurrenten uit Europa komt. Want de Chinese bedrijven, de Russische bedrijven en de Amerikaanse bedrijven, dat is een compleet andere business. Dus wij in Europa verzorgen gewoon voor de systemen die we voor de Europese marines moeten leveren.
Ja, want naast Groot-Brittannië heeft u ook een grote order binnengesleept in Duitsland. En ja, de grootste order eigenlijk uit uw geschiedenis, hè? Hoe heeft u dat binnengesleept?
Ja, we hebben dat samen met Damen gedaan. En er waren 2 belangrijke redenen waarom we dat gewonnen hebben. De eerste plaats dat wij als team samen met Damen een hele innovatieve oplossing aan de Duitse overheid hebben geboden. Ook daar was een klein window of opportunity dat de Duitse overheid zei van we gaan een Europese tender doen voor schepen. Dat is vrij uniek. Dat is in Europa zelfs nog niet eerder gebeurd.
Want meestal willen de landen gewoon eigenlijk binnenlands houden en dat soort systemen?
Meestal wordt het nationaal aanbesteed, ja. Omdat er scheepswerven zijn die in het land zelf zitten. Een aantal jaren geleden heeft de Duitse overheid gezegd dat gaan we Europees aanbesteden. En wij zijn daar samen met de dame, Nederlandse Scheepswerf, zijn we daar als team naartoe gegaan. En we hebben daar een hele innovatieve oplossing neergelegd. En dat is het tweede wat heel belangrijk was. We hebben daar een nieuw systeem, gaan we daarvoor ontwikkelen. Dat we zowel voor de Nederlandse, de Belgische als de Duitse marine gaan ontwikkelen. En op die manier kunnen we natuurlijk een stukje schaalvoordeel creëren. Maar kunnen we ook zorgen dat we echt de meest innovatieve technologie op de mat kunnen brengen.
Ja, en het onderhoud wordt dan ook makkelijker omdat het in meerdere landen wordt gebruikt. Ja, het consortium dat de aanbesteding verloor, het was een Duitse consortium, dreigde nog met allerlei rechtszaken. De Bondsdag moest nog toestemming geven. Het lag in Duitsland wel allemaal heel gevoelig, hè, dat u deze opdracht binnensleepte.
Ja, wij zien altijd dat het is overheidsgeld, het is belastingbetalersgeld. Dat moet natuurlijk goed besteed worden. Dus we hebben goed kunnen uitleggen dat wij het grootste gedeelte van het werk ook in Duitsland gaan doen. Schepen worden ook in Duitsland gebouwd.
Dus het meeste geld van de orde blijft eigenlijk een beetje in Duitsland hangen.
Dat komt terug naar Duitsland en op die manier hebben we ook de Bondsdag gerust kunnen stellen.
Ja, maar toch leek het erop aan het begin dat het een langslepend conflict zou worden eigenlijk. Hè? Omdat die rechtszaak was aangespannen, de Bondsdag moest nog toestemming geven. Waardoor kon het dan toch nog relatief snel?
Ja, op een gegeven moment heeft de Duitse concurrent die heeft de rechtszaak ingetrokken. Zij gaan een klein gedeelte van het werk voor de schepen in Duitsland gaan zij ook voor hun rekening nemen. En toen hebben zij uiteindelijk besloten om de rechtszaak in te trekken.
Ja. Deze twee mega-orders die zorgen ook voor flink extra werk, neem ik aan, hè?
Ja, zeker. Onze backlog dit jaar die groeit naar 5 keer onze jaaromzet. Dus dat betekent dat wij voor de komende jaren echt heel veel werk hebben. En dat we dus ook moeten zoeken naar de juiste manier om dat allemaal goed te doen.
Ja, wat is een backlog trouwens?
De orderportefeuille.
Oh, de orderportefeuille, oké. Maar goed, hoeveel mensen wilt u aannemen de komende jaren?
Nou, we zitten nu op zo'n 2300 mensen in Nederland. Wereldwijd 83.000. In Nederland gaan wij, denk ik, groeien naar zo'n 2500 of 2600 mensen. En daar willen we het eigenlijk bij houden. Omdat we ook weten dat na deze mooie tijden er ook weer een tijd van minder opdrachten komt. Dus
wilt ook niet te veel aan mensen aannemen eigenlijk?
Nee, we willen ook zorgen dat het wat dat betreft behapbaar blijft. En we moeten ook veel werk in Duitsland, zoals net al gezegd. Dus op die manier gaan we ook partners zoeken in Duitsland om daarmee samen het werk te doen.
Ja, profiteren ook andere Nederlandse bedrijven hier aan mee?
Ja, absoluut. We hebben een grote supply chain in Nederland zitten. En er moeten ook heel veel spulletjes voor gemaakt worden voor die schepen. Er moeten denken aan radarsystemen. Elektro-optische systemen. En dat gaan wij met onze partners in de regio doen.
Ja, maar want zijn er in Nederland wel genoeg mensen om dit soort werk te doen? Is er genoeg talent?
Ja, dat is er zeker. Het is altijd wel een uitdaging. En ik heb ook nog wel een wensenlijstje hoor. Ik zou graag wat meer dames bij ons in het bedrijf willen hebben.
Is dat moeilijk?
De technische achtergrond, dat blijft wel een uitdaging. Dit jaar hebben we 26% dames aangenomen. Daar ben ik al heel erg blij mee.
Maar dames kiezen nog niet echt voor de techniek.
Nou, dames en techniek, dat blijft toch wel een dingetje. En dat vind ik heel erg jammer. Want zoals ik net al zei, de toekomst ook in Nederland voor heel veel bedrijven. Niet alleen over onze bedrijfstak, maar eigenlijk alle bedrijfstakken. Zie je dat die technologische kennis gewoon nodig is. Dus ik zou een oproep doen aan alle jongens en meisjes of vooral de meisjes in Nederland.
Ga techniek studeren.
Ga techniek studeren.
Want het is voor u natuurlijk ook best ingewikkeld, hè? Want u kunt ook geen personeel van buiten Europa aannemen. Want u heeft ook, ja, denk ik, te maken met staatsgeheimen soms. Hè? Niet iedereen mag voor u werken, denk ik.
Nee, ons personeel moet gescreend worden door de overheid. En dat betekent dat wij wel screening kunnen krijgen als mensen echt kunnen aantonen dat ze altijd in Europa zijn geweest. Moet ook niet te lang buiten Europa zijn geweest. Dus studies in verre buitenlanden waar wij geen zicht op hebben, dat gaat ook niet werken.
Nee, dat mag ook niet dan.
Nee, dat mag ook niet. Dus daar hebben we wel wat beperkingen.
Ja, maar goed, desondanks heeft u er vertrouwen in dat u die mensen kan vinden hier.
Ja, dat denken we wel. We zijn natuurlijk wel een aantrekkelijke werkgever.
Ja, ik zei het al, grote order in Groot-Brittannië, grote order in Duitsland. U lijkt helemaal geen last te hebben van de coronacrisis.
Dat hebben we helaas wel, maar niet qua opdracht inderdaad. Dus wij hebben meer last van hoe gaan we de mensen die we aannemen, hoe gaan we die goed opleiden, hoe gaan we die goed in het team laten integreren als je allemaal thuis moet werken. Dus we hebben een ander soort problemen waar wij natuurlijk onze schema's van levering aan de klant, dat blijft allemaal wel staan. Dus dat zijn onze uitdagingen.
Maar loopt er door corona wel allemaal vertraging op?
Ja, wij zien zeker links- en rechts vertragingen ontstaan.
En dat is meer omdat u nu eigenlijk bezig bent om het hele productieproces in te richten, zodat iedereen veilig kan werken.
Ook dat, maar we kunnen natuurlijk ook niet meer reizen naar het buitenland. Dus veel van onze klanten in het buitenland, daar moeten we heel creatief worden. En dat doen we ook. Ook daar gebruiken we weer heel veel technologie. Augmented reality, om zeg maar systemen over te nemen, om mensen in het buitenland te trainen, om het te installeren. Dus je ziet wel dat het ook weer kansen geeft. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat maakt ook weer dat wij uiteindelijk in de toekomst ook minder gaan reizen. Dus dat is op zich alleen maar goed. Maar het is zeker lastig.
Ja, want u vertelde aan het begin ook al, u doet opdrachten voor Defensie, maar u maakt ook cybersecurity systemen. Dan zou je eigenlijk zeggen, als het voor één bedrijf makkelijk is om heel veel thuis te werken, dan zou het voor u wel moeten zijn, want u heeft al die systemen in huis.
Ja, we hebben heel veel extra veiligheid in onze systemen. Je kunt niet bij ons zomaar thuis werken. Je kunt niet even op je eigen computertje inloggen. Zo werkt dat niet.
Maar je mag niet van buitenaf in het bedrijfssysteem inloggen?
Nee, inderdaad. Dus dat is allemaal extra beveiligd. Zodat je ook geen documenten kunt downloaden. En dat levert ook wat problemen op. Maar
dus eigenlijk is het voor u moeilijker misschien dan voor een ander bedrijf, omdat u met staatsveiligheid te maken heeft misschien wel?
Ja, zeker. Alhoewel, de echt staatsgeheimen die liggen helemaal achter slot en grendel. Dus daar kun je sowieso niet bij.
Je vind je niet in het interne netwerk, nee.
Daar vind je niet bij. Maar het thuiswerken in die zin levert ons wel extra uitdagingen op om dat goed te doen.
Ja. Zijn bedrijven nu meer bewust geworden van de online veiligheid, nu het thuiswerken? Ja, iedereen moet sinds gisteren weer meer thuiswerken.
Ja, ik denk dat iedereen die afweging ziet van hoe kan ik veilig thuiswerken? Want iedereen snapt ook wel dat als je alle documenten van je werk maar eventjes op je thuiscomputer zet, dat wel een veiligheidsrisico is. Zeker als je ook met die computer andere dingen doet. Dus het besef is er wel. Alleen ik denk dat veel mensen het moeilijk vinden van oké, maar hoe ga ik daar dan mee om? Want je wilt toch het gemak hebben van de documenten, toegang tot de documenten hebben, samen aan documenten werken. Nou, er zijn op zich veel oplossingen voor. Maar om dat veilig te doen, dat is de uitdaging. En de manier waarop wij dat proberen op te lossen is dat wij zeggen van je moet heel goed monitoren wat er gebeurt op je netwerk.
Ja.
Heel goed opletten waar gaat de informatie naartoe. Wordt de informatie naar buiten gestuurd om te zorgen dat je continu in de gaten houdt eigenlijk van wat is er gaande.
Maar kan je zeggen dat door corona eigenlijk de cybersecurity systemen van bedrijven beter zijn geworden?
Ik hoop het. Maar ik denk dat het bewustzijn vergroot is. Of daarmee de systemen al beter zijn geworden.
Dat is een tweede.
Maar ja. Ik denk wel dat mensen het op de agenda hebben staan. Omdat we kunnen erop wachten dat er vandaag of morgen ook berichten bekend gaan worden dat het fout is gegaan.
Ja. Oké. Nou, online zijn we te vinden op Twitter, @BNR Zaken. We gaan door met de dilemma's. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. In de toekomst gaat software bepalen of er wordt geschoten op zee of mensen zullen die keuze altijd maken.
Software.
Door corona zijn we ons bewuster van de kwetsbaarheid van internationale handel en gaan we ons meer naar binnen keren of zodra de pandemie voorbij is, herstelt ook die internationale handel weer?
Het laatste.
Alleen nog maar technologie leveren aan China of aan Rusland?
Geen van beide.
Nee, u levert dan geen van beide?
Geen van beide.
Waarom niet?
Gelukkig mag het niet van onze overheid. En ik zeg gelukkig omdat ik er zelf ook uitermate bang voor ben over wat er door die twee overheden allemaal gebeurt op het gebied van diefstal. Wij zijn een van de grootste targets in Nederland als het gaat om diefstal van onze bedrijfsgeheimen. Met name door deze twee overheden. Dus wij hebben echt een beleid dat wij proberen echt helemaal geen zaken te doen met China en Rusland.
Nee, zijn er meer landen die u uitsluit?
Jazeker, er zijn. Kijk, wij houden ons aan de regels van de Nederlandse overheid als het gaat om de export van strategische goederen. En daar zijn een aantal embargo-landen waar je überhaupt niet mag leveren. En daarnaast zijn er 8 criteria in Europa op basis waarvan de Nederlandse overheid besluit of we wel of niet mogen leveren.
Ja, maar in Europa wordt er nu meer geïnvesteerd in defensie de afgelopen jaren in vergelijking met vroeger. Zo toch een beetje bezig met een inhaalslag. Maakt dat uw werk dan ook makkelijker, zodat u ook makkelijker tegen een land kan zeggen van nou aan u leveren we niet?
Ja, ik denk het wel. We komen uit de tijd dat heel Europa is gestopt met investeren. En we zien dus nu de investeringsgolf van de overheden in Europa. Dat is een gevolg van de vorige crisis.
Ja.
Dat duurt dan even voordat dat op gang komt. Nou, dat komt dus nu op gang. En als wij dus heel druk in Europa zijn, dan zul je ook zien dat er minder noodzaak is om naar verre landen te gaan. En in ieder geval zullen wij de meest geavanceerde systemen ook niet aan die landen leveren.
Ja, want u zegt van wij volgen daarmee de regels van de Nederlandse overheid. Mag het wel of mag het niet? Maar heeft het voor u zelf wel eens een moreel probleem opgeleverd? Dat u denkt van nou, dat land wil ik toch eigenlijk niet leveren?
Nou, die vraag die krijg ik wel vaak. Want er werken, dat heb ik net gezegd, 2300 mensen. En die zullen allemaal hun eigen morele afwegingen hebben. En als je natuurlijk iets in de krant leest wat je niet echt aanstaat, ja, van een klant waar wij
ook leveren. Ook in land, nou, dat leveren wij ook aan.
Het is natuurlijk zo voor ieder bedrijf wat zaken doet in het buitenland, die wordt daarmee geconfronteerd. Wij zeggen dus van, wij houden ons aan de regels van de Nederlandse overheid. Want ik kan moeilijk iedere dag een enquête gaan doen onder 2300 mensen van, ja, zullen we vandaag in Duitsland gaan leveren.
Dan wordt het wel heel democratisch inderdaad. Nee, maar goed, sommige beleggers twijfelen ook over hun aandelen in de defensiebedrijven. Hoe kijkt u dan daarna? Want die zitten natuurlijk in principe hetzelfde. U maakt dan geen kanonnen, u maakt dan geen wapensystemen, laat ik het zo zeggen. Maar goed, u werkt wel voor defensie.
Ja, als je naar onze firma kijkt die aan de beurs in Frankrijk is genoteerd, die heeft ongeveer 40% van de omzet in defensiesystemen. En er zijn dus bepaalde investeerders die zeggen van ja, ik doe helemaal niks in defensie. En er zijn investeerders die zeggen van nou, als het minder is dan 50% doe ik het wel. Dus je hebt daar een hele diversiteit in.
Maar het ligt wel gevoelig in veel gevallen dus.
En dat ligt dus inderdaad aan de investeerder af of ze het doen, ja of nee. En dat is hun keus.
En als je dan bijvoorbeeld zegt van nou, we maken alleen een software, is het dan beter dan... Ja.
Nou, kijk, ook daarvoor geldt dat iedereen heeft daar zijn eigen opvattingen over. Dus ik denk dat heel veel mensen zeggen, ja, defensiesystemen zijn defensiesystemen, dus
maakt
doen
niet uit,
dan
maakt niet uit wat het is. Nee. Het was dus inderdaad best bijzonder dat de Duitsers Thales en Dame voor een opdracht kozen en ook in het Verenigd Koninkrijk. Zijn landen in Europa nog steeds heel erg op zichzelf als het gaat over defensie?
Ja, zeker. Absoluut. Je ziet alleen dat er een aantal wapensystemen zijn dat zo complex en zo duur geworden is dat het gewoon niet anders meer kan dan dat men moet samenwerken. Dan moet je denken aan straaljagers. We hebben op dit moment twee producten in Europa. Eentje in Frankrijk en eentje in Zweden. Maar de toekomst, als je daar nog wat wil doen, de investeringen zijn zo groot dat je dan moet gaan samenwerken. Dus dan daar wordt toch weer gekeken of Duitsland en Frankrijk kunnen gaan samenwerken.
Ja. Maar het lijkt me voor elk land nog steeds wel een gevoeligheid, bij wijze van spreken, dat je defensiesystemen in een ander land wordt ontwikkeld. Heb je misschien toch het idee van, nou, zij kunnen toch met ons meekijken?
Ja, en het draait ook andersom. Je wilt niet gechanteerd worden door een ander land, door die bijvoorbeeld zegt van, nou weet je wat, ik doe geen onderhoud meer, ik lever geen reservedelen meer. Dus zeker voor de grotere landen, moet je denken toch aan Engeland, Frankrijk, Duitsland geldt, dat die niet in een positie willen zijn dat ze te afhankelijk zijn van een ander.
Nee, en het heeft natuurlijk ook allemaal met werkgelegenheid te maken ook.
En daarnaast is het zo dat defensie wordt toch uit algemene middelen betaald. Dus de belastingbetaler die betaalt en die zegt van ja, daar waar mogelijk wil ik toch wel graag zien dat er ook werk in het land zelf blijft.
Ja, is dat ook de reden waarom die Duitse order voor die marineschepen dan ook voor een groot deel in Duitsland blijft? Omdat u anders die opdracht misschien niet eens gekregen zou hebben?
Ja, zeker. Dat speelt zeker een rol. Kijk, en wij weten heel goed, ook in Engeland zie je dat de schepen in Engeland gebouwd worden op Engelse scheepswerven. Dat ligt heel gevoelig.
Ja. U zegt al van het gaat om hele grote bedragen. Dus eigenlijk landen binnen Europa moeten eigenlijk wel samenwerken om dit soort systemen dan samen te ontwikkelen. Ja, dan zou je ook bijna zeggen van dan is een volgende stap misschien ook wel een Europees leger.
Nee, dat is duidelijk een stap te ver.
Dat is een stap te ver.
Ik zie dat ook helemaal niet gebeuren. Zeker niet op de korte termijn. Ik zou wel heel erg blij zijn als we wat meer, als het gaat om onze buitenlandstrategie, weten af te stemmen. En als je dan vervolgens daar een coalition of the willing van bouwt, hè, met een aantal landen zegt van wij gaan dan samen een bepaalde actie doen. Ik denk dat het een beetje het maximaal haalbaar is.
Maar geen Europees leger?
Nee, we zien wel dat de Europese Commissie fondsen ter beschikking gaat stellen om wel zeg maar, die ontwikkeling van bijvoorbeeld die vliegtuigen en andere hele dure middelen, om dat meer door Europa te laten betalen. Op die manier proberen ze toch te stimuleren dat wij niet afhankelijk worden van alleen maar Amerika bijvoorbeeld.
Ja, dat we het in Europa een beetje in eigen hand houden.
Dat er in Europa nog wel iets overblijft. Want het risico is echt groot dat als je dat niet doet, en dat er straks inderdaad geen Europese producten meer zijn.
Ja. Aan het begin omschreef je eigenlijk al een beetje dat het een soort van Google Maps dan wordt voor een marineschip. Dat je kan zien wie waar vaart en wat er in de lucht, wat eronder zit en wat er aan de zijkant zit inderdaad. Defensiedeskundigen die zeggen ja, de volgende oorlog die wordt niet gewonnen door het land met de meeste bommen en granaten, maar door de krijgsmacht die de vijand het eerste ziet. en het beste kan reageren op een aanval. Hebben ze daar dan gelijk in?
Nou, ik ben bang dat het een mix van beide is. Want als je toch ziet wat Rusland op dit moment in Kaliningrad, dat is in een kleine enclave in Polen, aan wapens heeft staan, dan is dat heel beangstigend. Dus dat aantal dat telt er ook wel mee. Hè. Als je heel veel verschillende middelen tegelijkertijd kunt wegsturen, dan is dat echt een grote bedreiging. Maar het is wel zo dat hoe eerder je iets door hebt, hoe beter je iets kunt zien. En of dat nou vanuit de ruimte is of vanuit land of op zee. Hoe beter je je kunt beschermen. Ja. Je moet zich wel bedenken dat de huidige generatie van doelen, die gaan zo snel dat je nauwelijks meer tijd hebt om na te denken en te reageren.
Nee, ik wou ook net zeggen, van, en zeker als je op zo'n schip zoveel data binnenkrijgt, ja, dat kan je als mens niet eens heel snel verwerken.
Nee, dat klopt. Onze nieuwe systemen die verwerken zoveel data als er aan Netflix gebruik in heel Nederland tegelijkertijd wordt gebruikt. Dus één schip gebruikt zoveel data en moet het allemaal real-time processen. Dus ja, de menselijke schakel die zit bij ons altijd in de loop. Die kan erin zijn. Maar er gaat zeker een moment komen dat een commandant kan kiezen om die uit te zetten. Omdat hij zegt, de dreiging is te groot.
Ja, u zei al in de dilemma's inderdaad. In de toekomst gaat software bepalen of er wordt geschoten. Is dat ook niet een beetje eng eigenlijk?
Ja, dat is zeker eng. En daarom doen wij er heel veel aan om heel goed uit te leggen hoe onze algoritmes in elkaar zetten. Dus we maken veel gebruik van kunstmatige intelligentie. Maar alleen op een manier zodat we kunnen uitleggen, ook aan onze klanten, hoe het werkt.
Ja, maar kan je de mensen eigenlijk ooit uitschakelen daarin?
Dat is een beslissing van een commandant van een schip om dat te doen dan.
Maar ja, goed, als het uiteindelijk kan, als al dit data gewoon verzameld wordt, het wordt verwerkt en de computer zegt van, druk maar op knopje.
Ja, maar dat is dus dat kan dus ook afhankelijk zijn van de instructie die de commandant krijgt van bijvoorbeeld de politiek van wij willen dat wel of wij willen dat niet.
Nee.
Dus in die zin dat maken wij de systemen zo dat de man in the loop voor ons er altijd is. En voor sommige systemen zal die ook echt niet uitgeschakeld kunnen worden.
Nee.
Vanuit veiligheid. Maar er zullen situaties in de toekomst komen waarbij het zal moeten vanwege de reactiesnelheid.
Ja, maar wat raadt u dan uw klanten aan? Laat de software maar bepalen of bepaal het toch maar even zelf?
Nee, wij doen veel scenario-analyses. Dus we laten de klant zien wat de mogelijkheden zijn en we laten de beslissing aan de klant.
Ja, oké. Okay. Ja, de geopolitieke verhoudingen die verschuiven in ieder geval ook een beetje op economisch gebied. Ja, we werkten vroeger veel samen ook met Amerika. Hè? Dat is nu allemaal weer wat onzekerder geworden. Welke gevolgen hebben al die geopolitieke verhoudingen allemaal voor uw bedrijf?
Ja, best wel veel natuurlijk. Want wij werken veel samen met Amerikaanse bedrijven. Amerikaanse bedrijven die maken ook voor Nederland de raketten, voor de Nederlandse marine. En wij zien dat op dit moment dat allemaal nog eigenlijk gaat zoals we dat altijd hebben gedaan in de samenwerking. Daar merken we nog niet veel van. Maar ik luister natuurlijk ook naar Trump en ik maak me daar best wel zorgen over wat dat in de toekomst gaat brengen.
Ja.
En dat geldt dan voor met name de transatlantische verhouding waar ik me echt zorgen over maak. Tegelijkertijd maakte ik me al heel veel zorgen over Europa, omdat in Europa gewoon geen gemeenschappelijk beleid is. En dat zal toch een keer moeten gaan gebeuren.
Ja, maar als Trump wordt herkozen, dan bent u niet zo blij als bedrijf?
Ik zelf vind dat voor Europa wel echt een bedreiging.
Waarom?
Nou, omdat de transatlantische verhoudingen daarmee nog verder onder druk komt te staan. En die staat al heel erg onder druk.
U bedoelt omdat Europa dan Amerika niet meer als een bondgenoot, nou in ieder geval een trouwe bondgenoot zou kunnen beschouwen?
Nou, met name de effect op de NAVO inderdaad.
Ja. Maar goed, Europa is ook wel een beetje bezig met een inhaalslag. En dat moet uw werk ook weer misschien iets voor vergemakkelijken.
Ja, zeker. Alleen, zoals ik net al zei, dit is ook een kwestie van lange adem. Want als je een schip gaat bouwen, nieuw gaat ontwikkelen, dan duurt het 5 tot 7 jaar voordat die in het water ligt. Dus dat is niet zomaar morgen even geregeld.
Oké, okay, nou de laatste vraag nog even is, wat is uw belangrijkste punt wat u in uw carrière heeft gemaakt, wat doorslaggevend is geweest, wat bepalend is geweest voor uw carrière?
Ik ben op een gegeven moment, nadat ik een achttal jaar een directeur van onze vestiging in Huizen was, ben ik naar Parijs gegaan. En ben daar leiding gaan geven aan onze internationale unit, verantwoordelijk voor 7 landen in Europa, plus Amerika, Canada. En dat was zo'n fantastische baan qua ervaring, dat ik dat verreweg de belangrijkste stap vond.
Je luisterde naar de Top van Nederland met Gerben Edelijn, de topman van Thales. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Thierry van Lanker. Hij is de topman van verfproducent AkzoNobel. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.